Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat is overleden Maria Wilhelmina van Sabben-Maurits in de leeftijd van 66 jaar. De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden. Laten we samen zingen Psalm 89, het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Psalm 89, het 19e vers. Zal worden voorgelezen Romeinen 7 vers 1 tot en met 13. Ik herhaal Romeinen 7 vers 1 tot en met 13. Eerst stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaden der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Versen 1 tot en met 13. Weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degenen die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft? Want een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet, maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Daarom dan, indien zij eens anderen mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is, als zij eens anderen mans wordt. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk desgenen die van de doden opgewekt is, opdat wij gode vruchten dragen zouden. Want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonden, die door de wet zijn, in onze leden, om de dood vruchten te dragen. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welke wij gehouden waren, alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes en niet in de oudheid der letter. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet, want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht, want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet zo leefde ik eertijds, maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. En het gebod dat ten leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden. Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig, maar het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede mij de dood geworden, dat zij verre, maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn, werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmate werd, zondigende door het gebod.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 27, vers 1 en vers 5. God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? Terwijl we zingen zal er worden gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de emeritus kas, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, als u rustig de handelingen van de apostelen doorleest, dan zult u in dat Bijbelboek allerlei preken vinden van de apostelen. We kunnen wijzen op de Pinksterpreek van Petrus, waar we straks in de Pinksterdagen weer bij stil zullen staan. We kunnen ook wijzen op allerlei preken van de apostel Paulus en toespraken. Een toespraak bijvoorbeeld voor koning Agrippa. En als je die preken en toespraken van de apostel Paulus of van de apostel Petrus leest, dan valt daar in ieder geval één ding heel duidelijk in op. Namelijk dat de apostelen in hun prediking voortdurend tegen hun omgeving hebben verteld van de dood, van de kruisdood van Christus en van de opstanding van de Heer Jezus uit de doden. De dood en de opstanding van de Heer Jezus, dat was de belangrijke boodschap op de Pinksterdag. Dat was een boodschap die Paulus heeft gebracht in Antiochië en in Efeze, en waar het in de prediking van de apostelen voortdurend weer op terugkwam. Dat hebben ze bijna in elke preek herhaald. En ze hebben dat ook onderstreept, dat dat geweldig belangrijk is. We kunnen dat ook weer terugvinden in de vier evangeliebeschrijvingen. Die eindigen allemaal met een uitvoerig overzicht van de dood van Christus en van de opstanding van Christus uit de doden. Kennelijk is dat heel belangrijk. Dat is ook het grote heilsgebeuren wat God de Vader in deze wereld gestalte heeft gegeven. De zending van zijn zoon, de dood van zijn zoon en de opstanding van zijn zoon uit de doden. En de apostelen voegen daar in hun prediking ook altijd een aansporing en een vermaning aan toe. Namelijk dat een ieder die in die gekruisigde Christus gelooft, oprecht gelooft, die zal behouden worden. En een ieder die die boodschap van de opgestane en gestorven Christus verwerpt, die zal verloren gaan. Dat is de ernstige klem die de apostelen in hun prediking aanbrengen, dat zij die zaligmaker preken in zijn dood en in zijn opstanding, en dat ze hoorders oproepen om op die feiten en op die persoon van de zaligmaker te vertrouwen. Dat was niet gemakkelijk, want de Joden die hadden hun wet en hun besnijdenis, en die dachten natuurlijk wel aan een Messias, maar dat was een man of een persoon die hen op zijn minst zou verlossen van de Romeinen. De Messias was niet iemand die zich als een willoos lam aan het kruis liet doden. Dat paste helemaal niet in de Joodse manier van denken. En vandaar dat de Joden zich aan die prediking van Paulus en Petrus geërgerd hebben. Daar zijn ze over gestruikeld. Misschien doet u dat ook wel. De prediking van een gekruisigde zaligmaker. Dat is voor ons al een stuk moeilijker, want we hebben dat kruis langzamerhand veranderd in een gouden kruisje, een zilveren kruisje, een mooi kruisje, een dierbaar kruisje. Maar dat is niet de boodschap van het evangelie. De boodschap van het evangelie, dat is de boodschap van een houten kruis waar mensen aan stierven. En dan onder de meest ingrijpende en aangrijpende omstandigheden. Die boodschap was een ergernis voor de Joden. De Grieken hebben erom gelachen. Want we lezen dat de apostel schrijft: het was de Grieken, de heidense mensen, een dwaasheid. Wat een dwaasheid. Wat een vreemde gedachten spreekt die apostel Paulus daaruit. Heil en redding door iemand die zich als een willoos slachtoffer aan een kruis laat opofferen. Zoiets dwaas hadden de heidenen nog nooit gehoord. Bovendien vertelde de apostel Paulus erbij dat nu die Jezus van Nazareth uit de doden was opgewekt. En uit de doden opgewekt, daar bedoelt de apostel mee, werkelijk lichamelijk opgestaan. Je kon hem een hand geven, je kon de Heer Jezus na de opstanding zien. Hij sprak met zijn discipelen. Hij heeft gegeten met zijn discipelen. Hij was niet alleen een ziel, maar ook een lichaam. En zo stond hij op uit de doden. Dat was voor de heidenen helemaal vreemd. Dat iemand uit de doden kon opstaan. En dat zo iemand dan tegen je sprak en dat je zo iemand kon aanraken. Dat hadden ze nog nooit gezien en daar geloofden ze ook niet in. Ze geloofden wel in het herleven van geesten, maar niet in een lichamelijke opstanding. Vandaar dat die prediking van de apostelen op allerlei manieren in die heidense wereld en in de Joodse wereld op heel veel verzet is gestuit. De heidenen hebben erom gelachen. Wat een vreemde man die Paulus. Wat wil toch deze klapper? Dat staat in Handelingen. Dat betekent praatjesmaker. Wat wil toch deze praatjesmaker zeggen? En de Joden, ze hebben Paulus willen stenigen en doden. Dat hij zulke ergerniswekkende dingen heeft verteld. En desondanks heeft Paulus en Petrus die boodschap gepreekt. Zondaren aangespoord om die boodschap aan te nemen. Op die boodschap te vertrouwen. Op die persoon van de middelaar te vertrouwen. En voor die boodschap zijn ze tenslotte ook allebei in Rome gestorven. Paulus werd vermoord door het zwaard van Nero. En Petrus werd waarschijnlijk gekruisigd met het hoofd naar beneden. Ze hebben daar ook hun leven voor gegeven. Trouwens, bijna alle apostelen. Op Johannes na hebben ze voor die boodschap van de persoon van de middelaar, die is opgestaan en weer en gekruisigd en opgestaan is, hun leven gegeven. Met andere woorden, ze hebben dat met hun bloed en met hun leven onderstreept. Dat zou voor ons ook wel eens een gedachte kunnen zijn. Gaan wij nou ook voor de boodschap van de Bijbel tenslotte ten bloede toe? De Hebreeënbrief noemt dat een kenmerk van alle christenen. En Paulus schrijft, de apostel schrijft in de Hebreeënbrief: gij hebt ten bloede toe nog niet tegengestaan. Hij bedoelt, indien nodig moet u daar zelfs uw leven voor geven. Een kenmerk, wat we met alle voorzichtigheid natuurlijk zeggen, maar wat toch in de Hebreeënbrief wordt aangereikt als een kenmerk van alle oprechte christenen. Dat ze dit woord, dit evangelie, liever hebben dan hun leven. En als het er uiteindelijk op aankomt, dan is het evangelie belangrijker dan mijn en uw leven. Zo sterk en zo krachtig is het geloof. Zo diep gaat ook het geloof. In het leven van de apostelen kunnen we dat vinden. Nu rijst er echter een vraag. Een vraag voor elke oprechte christen. Als nu de apostelen die dood van Christus hebben genoemd, die opstanding van Christus hebben genoemd, wat is dan het persoonlijke belang van elk kind van God bij die gestorven en die opgestane zaligmaker? Is dat iets waar die eens over kan nadenken? Is dat iets wat die eens kan opschrijven? Is dat iets wat die eens aan een ander kan vertellen? Of gaat dat verder? En gemeente, dan komen we op het voortgaande onderwijs in de Bijbel en in het evangelie, dat de apostelen vooral in hun brieven hebben laten zien hoe de dood van Christus en de opstanding van Christus ook betekenis heeft voor heel het geestelijke leven van Gods kinderen. Niet alleen voor hun geestelijk leven, maar ook voor hun dagelijks leven. En dat nu de kerk Gods en de oprechte gelovigen vanuit het sterven van Christus en vanuit de opstanding van Christus door het geloof leven. En dat dat zeer verstrekkende gevolgen heeft. Zelfs zulke grote gevolgen dat het totaal vernieuwde mensen worden En dat die opstanding en die dood van Christus het beheersende uitgangspunt wordt in hun leven. En dat ze elke keer weer opnieuw in hun denken, in hun doen en in hun laten, in hun hele bestaan, worden teruggebracht bij die gestorven en bij die opgestane zaligmaker. En dat de apostel Paulus zegt in de Filippenzenbrief: het leven of mijn leven, hij bedoelt eigenlijk leven, gewoon leven. Nou, het leven is Christus. En sterven is gewin. Leven. Wij zeggen gauw, dat is eten. En dat is drinken. Dat is mijn werk doen. Dat is zorgen voor mijn gezin. Apostel Paulus zegt dat niet. Apostel Paulus zegt, voor elke ware christen, dat is leven. Dat is Christus. En sterven is dan gewin. Leg daar uw leven eens naast. Uw leven van de achterliggende week. Uw leven van vanmorgen. Leven Christus. Sterven gewin. En wat is dan de betekenis van dat sterven en van de opstanding van Christus in het leven van de gelovigen? Gemeente, die kennis, die krijgen we niet vanuit ons hart. Die kennis kunnen we ook niet in de eerste plaats elkaar wat vertellen en zo. Die kennis wil de Heer ons leren door zijn woord. En God heeft de brieven van de apostelen gegeven, opdat we kennis zouden ontvangen over de betekenis voor al de kinderen Gods van de dood en van de opstanding van Christus. Welke heilsbetekenis dat heeft in het leven van elke gelovige. En daar gaan we ook vanmorgen weer bij stilstaan. Als we uw aandacht willen bepalen bij het eerste gedeelte van Romeinen 7. En dan lees ik u het vierde vers. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk desgene die van de doden opgewekt is, opdat wij gode vruchten dragen zouden. We zouden boven deze tekst kunnen schrijven: van een ander. Opdat we worden zouden een ander. En u ziet wel in de tekst, dat ander, dat staat met een hoofdletter. Daar wordt Christus mee bedoeld. Van Christus. En dan heeft Paulus het eerst over gedood. Gestorven. Dan heeft Paulus het in de tweede plaats over geworden. En dan heeft Paulus het in de derde plaats over vruchten dragen. Van een ander. In de eerste plaats der wet gedood. In de tweede plaats van een ander, namelijk desgene die uit de doden opgewekt is, geworden. En in de derde plaats, opdat we goden voor God vruchten dragen zouden. Van een ander. Gemeente, dit eerste stukje uit Romeinen 7. Romeinen 7, vers 1 tot en met 7. Daarin leest u verschillende keren het woordje wet. Het begint al in het eerste vers, dat de wet heerst. Dan komen we dat woordje ook weer tegen in het tweede vers, door de wet. We komen het ook weer tegen in de volgende versen. Vers 4, ook der wet gedood. We vinden het ook weer in het 7 vers, ik noem zomaar een paar dingen. Als Paulus zegt, ik kende de zonde niet dan door de wet. Met de wet wordt hier de wet van Mozes bedoeld. De 10 geboden, zoals ons die elke zondagmorgen worden voorgelezen. Nu waren de Joden in de tijd van Paulus bijzonder trots op de wet. De Joden hadden 2 belangrijke dingen. In de eerste plaats de besnijdenis, dat teken wat de Heer gaf aan Abraham, en waardoor het Joodse volk als het ware apart was gezet. En in de tweede plaats de wet der 10 geboden. De besnijdenis, dat was voor hen het merkteken, dus het symbool dat ze bij het Joodse volk hoorden. En de 10 geboden, dat was zo langzamerhand zeker voor de godsdienstige Joden het toegangsbewijs geworden voor de hemel. Want als je die wet nou maar zo goed mogelijk probeerde na te leven en daar zo strak mogelijk aan probeerde vast te houden, dan kon je tenslotte, als je dat keurig had gedaan, ingaan in het eeuwige leven. De besnijdenis en de 10 geboden. En dan de wet vooral als middel om tot het eeuwige leven en tot de eeuwige zaligheid te geraken. De gehoorzaamheid aan de wet. Zo had Paulus ook vroeger geleefd. Zo leefden ook de fariseeën, zo leefden ook de schriftgeleerden en zo ook werd het volk onderwezen. Vandaar dat de Joden aan de hand van die wet allerhande bepalingen hadden gemaakt. Wel meer dan 600. Ge- en verboden. En als iemand nou zich vooral erg goed zou inspannen om aan al die honderden bepalingen te voldoen, dan zou hij tenslotte in het laatste oordeel, als de balans helemaal zou doorslaan naar de plussen, dan zou die in het laatste oordeel worden vrijgesproken. Vandaar dat de Joden zo geweldig trots waren op de besnijdenis, want dat zonderde hen af, en in de tweede plaats op de wet, want dat was het middel om tot het eeuwige leven te geraken. Paulus gaat ook in op de wet. En dat doet hij hier in dit hoofdstuk. En dan gaat Paulus iets zeggen in de wet en over de wet, wat voor de Joden toch wel buitengewoon storend en ergerniswekkend was. Want de wet die heerst over de mens zolang als hij leeft. Maar als iemand nu gestorven is, en hij geeft dan in vers 2 en 3 een voorbeeld van een huwelijk. Dat huwelijk dat wordt gesloten op grond van de wet, denk aan het 7e gebod. Dat huwelijk mag niet worden ontbonden, maar als nu een man sterft, wel dan is die vrouw vrij om weer opnieuw te trouwen. Dat is het voorbeeld wat de apostel geeft in vers 2 en 3. Wel, zegt de apostel, als u gestorven bent, als u gestorven bent, gedood bent voor de wet, dan heeft de wet geen aanspraken meer op u. Dan kunt u met andere woorden ook niet meer door de wet en door de onderhouding van de wet zalig worden. En dat zegt de apostel Paulus in het 4e vers, het eerste gedeelte. Hij begint heel liefelijk eigenlijk. We komen dat woordje broeders niet zo vaak tegen in de Romeinenbrief. Maar hier in dit gedeelte wel. We lezen het in vers 1. En we lezen het ook weer in vers 4. Zo dan, mijn broeders. En dat is eerst al even iets om op te merken. Kende Paulus die mensen in Rome? Hij kende die mensen helemaal niet. En toch stuurt hij een brief. En toch zegt hij, mijn broeders. Onder die mensen waren heidenen en Joden. En Paulus gaat hier uit van het wezen van de zaak. Hij zegt, u in Rome, ik heb dat gehoord, heeft het evangelie aangenomen. En ieder die het evangelie aanneemt, dat zijn mijn broeders. Daar voel ik mij geestelijk mee verbonden. Zo dan, wel nu dan mijn broeders. En dan gaat Paulus allen die de Heer Jezus oprecht lief hebben, onderwijzen. Hij gaat ze vertellen over de kruisdood van Christus. Want hij heeft het over het lichaam van Christus. En dat lichaam dat is gedood. Op het kruis van Golgotha. Door het oordeel van Pilatus. En door de Romeinse soldaten. Maar toen dat lichaam van Christus werd gedood, toen werden de christenen eigenlijk ook gedood. Toen bent u gedood, zegt Paulus. Toen bent u gestorven aan de wet. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet voor de wet gedood. Toen Christus stierf, het kruis van Golgotha, toen is hij daar gestorven. En in zijn dood zijn ook al zijn kinderen gestorven. Ze zijn gestorven, dat hebben we in Romeinen 6 gezien, aan de zonde. Ze zijn gestorven als het gaat over de macht van de vorst der duisternis. Want die heeft wel veel macht, maar hij kan Gods kinderen nooit meer uit de almacht van de Heer Jezus trekken en losmaken. Ze zijn ook gestorven aan de wereld en aan de verleidende invloed van deze wereld. De Heer Jezus, in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En Gods kinderen, en dat staat hier, zijn ook gestorven aan de wet, aan de 10 geboden. Nu is dat natuurlijk moeilijk om te begrijpen. En we kunnen op dit punt natuurlijk ook een heleboel verwarrende en verkeerde gedachten gaan ontplooien. Gestorven aan de wet, gedood aan de wet. Moeten we dan niet meer volgens de 10 geboden leven? Zeker wel, want de apostel Paulus gaat dat in het vervolg van deze brief nog heel duidelijk opschrijven. Een christen is niet wetteloos of losbandig. Een oprecht christelijk leven bestaat er niet in dat je nou maar mag doen wat je zelf graag wilt. De een die ziet niet zoveel in een huwelijk en die gaat een relatie aan. Een ander denkt van kom, met stelen kan ik ook rijk worden. We zijn tenslotte losgekomen van de wet, dus we hoeven ons aan die 10 geboden niet meer te storen. Iemand die zo denkt, diens verdoemenis, zegt Paulus, is rechtvaardig. Paulus bedoelt niet dat wij gedood zijn aan de wet als regel voor ons leven, of aan de wet als regel der dankbaarheid. Paulus bedoelt ook nog niet dat wij gestorven zijn aan de wet als middel om te laten zien hoe zondig en hoe verkeerd wij zijn. Want in hoofdstuk 3 en hier in dit hoofdstuk herhaalt de apostel dat, zegt hij, door de wet is de kennis der zonde. Maar Paulus bedoelt hier dat wij niet Joods moeten worden. En dat we niet, en dat geldt voor ons allemaal, niet moeten denken dat we door netjes te leven en keurig te leven tenslotte misschien toch wel in de hemel komen. De wet als heilsweg. De wet als middel voor fatsoenlijke mensen om tenslotte straks in Gods oordeel te kunnen vertellen: ik heb dit netjes gedaan, ik heb toch mijn gezin keurig opgevoed, ik was toch hier goed mee bezig, ik was toch daar goed mee bezig. Er staan ook wel minpunten tegenover. Ik was altijd niet wel eens mopperig en ik was wel eens niet altijd even goed bezig en zo. Maar per saldo klopt het toch wel. En Paulus zegt, let op. De wet als heilsmiddel, om nou door uw eigen fatsoenlijke gedrag straks de hemel binnen te komen, op het kruis van Golgotha heeft God laten zien dat dat niet meer kan. Dat dat voor eeuwig onmogelijk is. En nu is Christus gestorven om aan ons duidelijk te maken dat wij met ons fatsoenlijk leven en met een keurig net burgerlijk leven en met een rechtzinnig leven en met een pratend leven de hemel nooit binnen kunnen komen. Zullen we nou dit stukje nog eens lezen? Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus. Dat Heer Jezus aan het kruis hing om ons te vertellen dat we niet als fatsoenlijke mensen zalig worden. Dat we straks bij God niet kunnen aankomen en zeggen, ik heb toch dit gedaan, ik heb toch dat gedaan, ik was toch daarmee bezig enzovoorts. Maar dat die kruisdood van Christus ons wil vertellen dat al onze gerechtigheden en al ons mooie bouwwerk wat we opbouwen voor God niet anders is dan een wegwerpelijk kleed. Ben u ook al aan de wet gestorven? Ja, zegt u, ik denk daar wel over na, want ik doe alle dagen zonde. Dat is al zeker een belangrijke stap op weg naar de kennis die zo nodig is. Maar het is nog niet genoeg. Ja, zegt u, ik denk, ik voel mezelf een grote zondaar. Dat zou ook al een belangrijke stap zijn op weg naar de plaats waar u tenslotte komen moet. Maar weet u waar God u wil hebben? Het kruis van Christus. En dat in die gekruisigde zaligmaker zichtbaar en helder wordt dat het aan uw kant een failliet is. En dat het van u nooit meer kan. En de diepte van de zonde en de ernst van de wet, die wordt zichtbaar op het kruis van Golgotha. Die wordt zichtbaar in de dood van de middelaar. Want de wet heeft een eis. De wet is een regel. Maar als we de wet overtreden, dan heeft de wet ook een vloek. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En om die realiteit te begrijpen, zegt de apostel, en om die realiteit te verstaan, moet u, mijn broeders, veel denken aan dat kruis van Christus. Want daar heeft God de Vader al de vloeken van de wet laten neerkomen op zijn Zoon, op de zaligmaker, op de Christus der Schriften. Bent u ook al omgekomen? Bent het ook al hopeloos in uw leven? Dat leren we vanuit die gekruisigde middelaar. Het waren de Joden niet, Heer Jezus, die u kruist. De zonde bracht de zaligmaker aan het kruis. En in die gestorven zaligmaker horen we één ding. Dat het voor ons met deugden en plichten met verzoenlijk leven nooit meer kan. Maar dat we failliet geraakte mensen zijn. En dat we de dood hebben verdiend. Voelt u de diepe lading en de diepe betekenis van het onderwijs van de apostel? Gij zijt ook der wet gedood. Als je dan nog eens wat stilstaat bij dat kruis van Christus, En bij die stervende zalig maken. Dan je alleen maar het failliet van je eigen leven over. Wees wat. Een verloren zondaar. En een ellendige, schuldige. Die het verzondigd heeft voor God. Gedood. Omgekomen. En uit die gekruisigde zaligmaker. Weet u. Wat gaat dat onderwijs van de apostel diep, hè? En wat maakt hij, wat maskert hij hier al ons fatsoen en onze nette levenswandel, dat is natuurlijk prima. Maar als er meer niet is gemeend, als we er nooit mee om zijn gekomen, dan weten wij niet waarom Christus gekruisigd werd. Wat is dit onthullend en ontdekkend. Wat is dit ook waarschuwend. Om niet te bouwen op wat vrome dingen. Opdat we lang zo slecht niet zijn als andere mensen enzovoort. Wat is dit een zinnetje. Om in herinnering te houden. Gij zijt ook der wet gedood. En wat is dit een aansporing. Om dat lijden en sterven van Christus te overdenken. Zet daar uw hart op. En leer daaruit. Dat door dat lichaam, door dat gestorven lichaam van Christus. Alles van ons. Het ten totte niet meer toe doet. Enkel zijn gerechtigheid. Die redt van de dood. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Als de apostel verder opschrijft, eens anderen geworden. Maar eerst gaan we samen zingen. En dat doen we uit de 42e psalm, het derde vers. O mijn ziel, wat buigt u neder? En wat er verder volgt. onze tweede gedachte gemeente. En de heidenen zochten wijsheid. De Grieken zochten wijsheid. En daar beroemden ze zich op. Ze hadden ook belangrijke namen daaruit. Plato, Aristoteles. Allemaal mensen die belangrijke en wijze dingen hadden verteld. De Joden hadden de besnijdenis en de wet. En de apostel Paulus. Hij heeft het geofferde lichaam van Christus. Een gekruisigde Christus. Voelt u nu iets van de ergernis en de dwaasheid? En dat het misschien wel heel begrijpelijk is dat die wijze Grieken Paulus daar om uitgelachen hebben. Een lichaam van Christus. Maar dat de apostel tegen de Romeinen zegt, daardoor ben ik nou gedood. Die gestorven middelaar, daarom ben ik omgekomen, helemaal omgekomen. Kan ik mezelf niet meer redden. Is die heilsweg van de wet afgesloten. En dat zegt een farizeeër, die in hoofdstuk 7, vers 8, 9, 10 iets vertelt uit zijn eigen leven. En wat is dan daartegenover het geheim van de apostel Paulus, het geheim van al de gelovigen? En dan gaan we wat verder in deze tekst. Opdat gij zoudt worden eens anderen. Een ander staat met een hoofdletter. Er is onder de hemel geen andere naam. En dan wordt er iets aan toegevoegd. Desgene die van de doden opgewekt is. Paulus is van Christus geworden. Hij is gedood en is geworden. En dan wordt hier de Heer Jezus, en daar ga ik eerst iets van vertellen. Dan wordt hier de Heer Jezus in de eerste plaats getekend als een opgewekte zaligmaker. Door zijn Vader opgewekt. En met het woordje opwekking bedoelt Paulus, God de Vader heeft door de opwekking zijn Zoon aangewezen als het enige middel waarlangs en waardoor zondaren gered kunnen worden. Een ander middel is er niet. Hij is de van God gegeven zaligmaker. Opgewekt. Het gaat dus van God uit. En niet van mensen of van Paulus of zo. Dat komt bij God vandaan. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Zullen we erom denken, gemeente Heil, dat komt niet bij mij vandaan. Het gaat ook niet in de eerste plaats om wat ik allemaal voel en ervaar. Het gaat erom dat God in het evangelie spreekt en zijn Zoon aanwijst als het enige middel. Hij is gestorven en hij stond op. En allen die behouden willen worden, die moeten door hem behouden worden en door niemand anders. Zo heeft God de Vader dat van eeuwigheid in zijn raadsplan bepaald. En laten we nooit één andere naam aanwijzen tot zaligheid. Want het is tot oneer van God en tot belediging van Christus. Het komt bij God vandaan en nergens anders. Soeverein, eenzijdig. In de tweede plaats wordt hij hier door Paulus getekend als de levende zaligmaker. De Heer Jezus was dood en is opgewekt. Hij is dus tot leven gekomen. Een levende middelaar. En het leven van Christus is uniek. Want de Heer Jezus is daarna nooit meer gestorven. De dood heerst niet meer over hem. En dat leven wat hij meedeelt, dat is dus onvergankelijk leven. Waar de Heer eenmaal dat leven schenkt, dan gaat dat leven nooit meer weg. Het kan wel eens inzinken, het kan ook wel eens ver weg zijn. Maar allen die door Christus worden levend gemaakt, die zullen ook levend blijven. Want Paulus schrijft in de Filippenzenbrief, vertrouwende ditzelfde, dat hij die het goede werk begint, het ook zal voleindigen tot op de dag van de Heer Jezus Christus. En een belangrijk kenmerk van al Gods kinderen is dat ze af en toe weer eens iets van die tekenen van dat leven, in hun ziel gewaar worden. Een levende zaligmaker, een goddelijke zaligmaker en een persoonlijke zaligmaker. Want Paulus heeft over mijn broeders, opdat gij, een meervoudsvorm, maar wel persoonlijk, en opdat wij, in het slot van vers 4, opdat wij Gode vruchten zouden dragen. Mijn broeders, gij, wij. En dat wijst op het werk van de Heilige Geest, die zondaren overbrengt uit Adam en ze inplant in Christus. En laat ik daar nu in onze tweede gedachte ook eens iets van vertellen. Hoe gaat een zondaar nou over uit Adam in Christus? Hoe wordt de mens nu het eigendom van de Heer Jezus? En hoe gaat nou dat leven van Christus gestalte krijgen in ons leven? In het leven van al Gods kinderen. Nogmaals, dat is heel persoonlijk. Maar dat werk, dat wil de Heilige Geest ook leren op de leerschool van genade. En dan noem ik zomaar enkele dingen. Als het gaat over van een ander geworden. Geworden. Het was er niet, maar u werd het. Dus dat wijst al op het wonder. Hè? Dat wonder van wedergeboorte, van levensvuur. Een nieuwe geboorte noemt de schrift dat. En hoe krijgt dat nieuwe leven, dat worden van een ander nu gestalte? Hoe is dat geloofsleven? Hoe worden zondaren met Christus verenigd? U weet, ik ben de laatste tijd wat aan het lezen in het boek De Eigenschappen van Comrie. Een dik boek, moeilijk boek ook soms. Maar wel een heel mooi boek. Er zijn momenten als je dat boek leest, dat het je zo ontroert. En zo aangrijpt. Want daar gaat het om. Hoe nu zondaren hun leven mogen zoeken en vinden in Christus. Als een zaligmaker die een zaligmaker is geworden. Laat ik dan een paar dingen noemen die Comrie ook noemt. Weet u, als u een ander wordt, dan krijgt u in de eerste plaats een afkeer van de zonde. Dan gaan de zonden weg uit uw leven. Daar wilt u, daar gaat u mee breken. Hartelijk en gul. Want die zonden bracht in de Heer Jezus aan het kruis. Die zonden die onteren God. En de zonde dat vernielt ons leven. En het eerste wat de Heer werkt als u van een ander wordt, dat is een haat tegen de zonde. Kennen en het haten van de zonde. Iemand die dus nogal veel in zonde leeft en misschien wat kan vertellen over de godsdienst en over zijn geestelijke ervaringen, dat kan niet, gemeente. Dat is een onmogelijkheid. Dan zijn we onszelf waarschijnlijk aan het bedriegen. Het kan dus niet zo zijn dat we wel vele geestelijke ervaringen hebben en ondertussen ruim in de zonde leven. Dat is onmogelijk. Dat kan wel. Maar dan bedriegen we onszelf. Dus daar moeten we voor oppassen. Allen die van een ander zijn geworden, die kennen dat leven van die strijd tegen de zonde. En de zonde gaat de deur uit. Dat is de eerste. Dat is de eerste oefening die de Heer werkt in het leven der genade als we een ander zijn geworden. Een tweede. Dat wij zien en ervaren dat we gescheiden zijn van God. En dat we los leven van God, ook als kerkmens, ook als iemand die in de Bijbel leest, ook als iemand die bidt. Maar dat we toch los leven van God. Dat wij voor eigen rekening liggen, maar dat we zo niet kunnen sterven. Dan komt de eeuwigheid erbij. En dan komt dat verlangen in ons leven. Hoe wordt nou die breuk, die scheiding overbrugd? En dat die scheiding niet kan worden overbrugd door mezelf. Maar dat die breuk onnoemelijk groot en onnoemelijk diep is. Gomri noemt dat de afgescheiden staat. En dat er in die afgescheiden staat nou maar één ding is en maar één middel. En dat is Jezus. En dat ik naar die Jezus ga verlangen. En dat ik naar die Jezus nodig krijg. Het tweede. Vanuit de beleving van je gemis. Krijg je een Jezus nodig. Heb u dat ook? Heb u ook die beleving van uw gemis? En kunt u zichzelf niet meer helpen? Kan de wet u niet meer helpen? Heb u een ander nodig? Springt uw ziel op als u hoort van hem? Van zijn gewilligheid. Van zijn schoonheid en van zijn dierbaarheid. Kom gemeente, toetsen we ons daar ook eens aan. Of we iets hebben beleefd. Van die enorme kloof die daar ligt tussen God en onze ziel. En dat wij in onszelf niet in staat zijn. Om die kloof te overbruggen. Maar dat er maar één is. En dat ons hart gaat hunkeren naar hem. Omdat die grote kloof tussen God en onze ziel overbrugd zou worden. In de derde plaats. En dat is weer een stapje verder. De grote inhoud van het evangelie. Dat is de gekruisigde Christus. En dat hij in zijn dood heeft betaald. Dat hij borg is voor al zijn kinderen. En dat hij nou absoluut noodzakelijk is. Om aan Gods gerechtigheid te voldoen. U zegt een paar moeilijke dingen. Ik ga dat niet allemaal uitwerken. Maar dat er in ons leven een absolute noodzaak. Een absolute drang komt. Om alleen die zaligmaker over te houden. Dat we niet misschien zalig kunnen worden door hem. Dat we niet mogelijk zalig kunnen worden door hem. Maar dat we alleen maar zalig kunnen worden door hem. En dat God de Vader hem aanwees. Om de schuld te betalen. Om de weg weer terug te banen. En dat hij alle andere minnaars. En alle andere dingen. Niet kan gebruiken. Om weer terug te keren tot God. Dat het dus aan mijn kant hopeloos is en ook blijft. Dat er maar één is die redden kan. De borg en zaligmaker van het nieuwe verbond. En zij die van een ander geworden zijn. En dan kom ik bij de kern van de zaak. Die geven Jezus hun ja-woord. Wij zijn van nature nee-zeggers, hè. We zeggen nee tegen de Bijbel. We zeggen nee tegen God. We zeggen nee tegen het evangelie. En als we nu een ander geworden zijn. Ja, dat is heel persoonlijk. Dat wordt ook door de Heilige Geest geleerd. Dan wordt hij aangeboden in het evangelie. En dan geven we ons ja-woord aan hem. Hoe het dan ook verder gaat. En hoe de weg dan verder ook zal leiden. Dan komt er die hartelijke en gulle overgave. Aan die vernederde zaligmaker. Dan geven we ons ja-woord aan hem. En komen die zegt, daar heb ik nou al die preken voor geschreven. Op dat arme zondaren. Opdat mijn kind, opdat Gods kinderen hun ja-woord geven aan hem. Hij die zich vernederde. Hij die in deze wereld wandelde. Hij die zijn vaders welbehagen heeft verheerlijkt. Hij die gekomen is om het verloren te zoeken. Hij is die zalig maar die het zo waard is. Om gediend en bekend. Om aanbeden te worden. Eens anderen. Om dan met hem verbonden te worden. Zoals een vrouw in een huwelijk aan haar man wordt verbonden. Zo worden al Gods kinderen verbonden door het geloof. Aan deze opgestane, aan deze heerlijke zaligmaker. En dan tenslotte nog iets, dat vind ik wel mooi. Comedy die zegt ergens, sommige mensen denken dat ze moeten geloven in de vergeving van hun zonden. Maar dat staat niet in de Bijbel. Anderen geloven dat ze moeten geloven in hun vrijspraak voor God. Maar dat staat niet in de Bijbel. Comedy zegt, weet u wat in de Bijbel staat? Dat allen die geloven in Jezus, door en in hem, vergeving der zonden hebben. Verzoening met God hebben. En dat hij nu de heilsfontein is. Waaruit God wil uitdelen. Heb je het zo ook al ooit eens ontdekt? Dat alle die in hem geloven, in hem vergeving hebben. En door hem weer een toeleiding hebben tot de Vader. En dat God nu alleen met zijn kinderen wil handelen. In de persoon van de middelaar. In de persoon van de zaligmaker. En dat is het leven. In die gezegende persoon. En door middel van die gezegende persoon. Wil God uitdelen. De een wat meer, de ander wat minder. Allen die in hem geloven. Hebben door en in hem. Paulus zegt kennis. Heiligheid, rechtvaardigheid. En een volkomen verlossing. En tenslotte voegt de apostel er nog aan toe in onze tekst. Opdat we goden vruchten zouden dragen. Maar nu eerst maar eens een vraag. Ben u ook al van een ander geworden? Het is van twee in één. Of we leven voor eigen rekening. En dan zijn er vele mogelijkheden. Want de wereld biedt allerlei mogelijkheden. De een die heeft gekozen voor een werelds leven. Een ander kiest voor een godsdienstig leven. Weer iemand anders kiest voor een leven van het najagen van aardse doelen. Bijvoorbeeld studie enzovoorts. En dan staat dat allemaal nummer één in ons leven. In de wereld daar kun je kiezen. Keuze genoeg. De Satan die heeft er ook in onze tijd. Hij maakt er nog van alles bij. Maar bij God is er geen keuze. God wil zondaren alleen ontmoeten. In het werk van zijn Zoon. Is er geen keuze. Je kunt alleen door die vernederde middelaar behouden worden. En alleen in hem bent u behouden. Alleen door hem worden zondaren gered. En daarom nogmaals de vraag. Voor wiens rekening ligt u? Kent u die hartelijke overgave aan hem? Dan werd u door de geest ingelijfd. En door een ware geloof aan hem verbonden. Dat is het geheim van dat nieuwe leven. Dat leven wat in Christus is. Verborgen met God. Neem dat nou eens mee naar huis. Want we stonden de afgelopen week bij een sterfbed en een begraafplaats. Dan zijn dit gedachten die je toch meeneemt. Ook bij de voorbereiding van zo'n preek. En om nou eenmaal te sterven, gemeente. Te kunnen sterven, moeten we hier op aarde een keer sterven. gedood, zegt Paulus hier in onze tekst, opdat wij zouden worden van een ander. Kom, jong en oud, overpeins en overleg dat. En vraag of de Heere door het licht van zijn geest ook in uw leven wil werken. En dan tenslotte nog de toetssteen, opdat we gode vruchten dragen zouden. Daar wordt mee bedoeld de vrucht van de geest. Daar wordt mee bedoeld het ware en het nieuwe leven. Dat leven is in de eerste plaats gericht op Gods eer. Dat leven is in de tweede plaats gericht op het heil en op het welzijn van onze naasten. Dat leven is in de derde plaats gericht op de gehoorzaamheid aan de geboden Gods. Want dan komt de wet weer opnieuw terug. Maar dan niet meer als middel tot heil. Maar wel als regel om naar te leven. Om die te doen uit dankbaarheid. Dat kwam in het leven van Zacchaeus openbaar. De helft van mijn goederen geef ik de armen, en indien iemand iets door bedrog ontvreemd heb, ik geef het vierdubbel weder. Daar kwam in het leven van Paulus openbaar. Hij preekte terstond Christus. Dat kwam in het leven van Noach openbaar. Hij heeft de ark gebouwd, en zo komt het leven met de Heere in het leven van al Gods kinderen openbaar, opdat wij gode vruchten, ziet u, meervoud zouden dragen. De boom, zegt de Heer Jezus, wordt uit de vrucht gekend. Allen die de Heere kennen, hebben de Heer Jezus oprecht lief en gaan vanuit die verbondenheid aan Hem gode vruchten dragen. De Heer Jezus heeft dat duidelijk geleerd in Johannes 15. Met de gelijkenis van de wijnstok. Alle rank die in mij geen vrucht uit, die neemt Hij weg. En die vrucht draagt, die reinigt Hij. En zo ook bouwt de Heere zijn gemeente, opdat ze gode vruchten zouden dragen. De ere van God en de verheerlijking van zijn grote naam. Het leven der genade blijft nooit zonder gevolg. Gemeente, dat mag ook voor ons wel een belangrijke aansporing zijn om ons te onderzoeken. Hebben wij nu grond en komen die vruchten in ons leven, de Bijbelse vruchten, ook in de praktijk van het leven openbaar? En leest u dan alsjeblieft al de brieven van de apostelen en leest u het leven van de vromen in de Bijbel. Keer op keer zult u zien dat de Heer tenslotte mensen bekeert, opdat ze vruchten zouden dragen. Opdat het nieuwe leven gestalte zou krijgen. Het grote doel van God met het vernieuwen en bekeren van mensen, dat is dat hier op deze aarde zijn lof zal worden verkondigd. En het zichtbaar wordt dat zijn werk in der waarheid is. De boom, zegt de Heer Jezus, wordt uit de vruchten gekend. Zo hebben we vanmorgen weer stilgestaan. Een stukje uit de Romeinenbrief. De Heer Jezus is gestorven en stond op. De apostelen wijzen steeds weer op die ene naam. En op dat oprechte geloof in Hem. En allen die oprecht geloven, ze worden gedood. Want als we dat kruislijden van Christus overdenken, dan gaan we failliet hoor. Dan gaat er een streep door ons leven heen. Dan blijft er aan ons niets meer over. Staat hier letterlijk in de Bijbel. De apostel heeft het ook persoonlijk geleerd. Als we dat nieuwe leven kennen, dan worden we het eigendom van een ander. En dat is door het werk van Gods geest, en dat rust alleen in dat werk van Christus. En daar waar de Heer dat nieuwe leven werkt, komen die vruchten van de ware heiligmaking openbaar. Om die te doen uit dankbaarheid. Geduld. Een ander. Gode vruchten. Amen. Slotzang gemeente Psalm 59 vers 10. Ik zal, omdat geen bange dagen en wat er verder volgt. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.